BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
The dollar has lost 99% of its value.
Oplichterij. Een bubbel. En iedereen raakt zijn geld kwijt.
Bitcoin is finite and cannot be inflated.
Of de nieuwe dollar.
I should buy some.
Nee, het nieuwe goud.
You heard it here first. Bitcoin is going to zero.
De soms bizarre wereld van Bitcoin en crypto krijgt interesse van centrale banken.
Just what all.
Maar ook types als Poetin en Boekenstein.
En dat moeten we ons misschien allemaal zorgen gaan maken.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met namens de oude Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En de economische orde is vandaag vertegenwoordigd door niemand minder dan BNR-economiecommentator Han de Jong. Dag Han.
Hallo, goedenavond.
Han, nieuws van deze week. Dat Tesla-baas Elon Musk de Bitcoin naar een nieuw record stoten. Hè, door bekend te maken dat hij voor 1,5 miljard aan Bitcoin had gekocht. Nou kan je bij hem wel vaker afvragen: is hij nou vooral geniaal of toch meer gek? Wat zeg jij in dit geval?
Oeh, ik zeg gek hoor. gek en niet te vertrouwen. Totaal doortrapt. Want hij bouwt natuurlijk eerst een positie op. En vervolgens gaat hij roepen dat hij dat gedaan heeft, toch nog gaat doen. En dan hoopt hij dat er nog een hoop mensen achter hem aankomen en dan die koers nog verder omhoog duwen.
Ja. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij de boel verkopen?
Dat zullen we zien, maar in ieder geval heeft hij dan natuurlijk wel een soort boekwinst.
Ja, maar je kan het ook heel ontzettend snel verliezen bij Bitcoin, heb ik gezien.
Dat is zeker mogelijk, ja.
Maar dan is dus de vraag van, is Bitcoin dan meer dan een speculatief instrument? Of is het ook geld?
Nou, weet je, ik ben traditioneel economisch geschoold en dat is misschien in deze een nadeel. Maar het is zeker geen geld, want economen houden voor geld een definitie aan. Hè. Wat is geld? Nou, geld dat is een algemeen aanvaard ruilmiddel. Dat is een rekeneenheid en dat is een goed oppotmiddel. Maar de bitcoin die schommelt zo enorm in waarde. Dat hij dus zeker niet geschikt is als ruilmiddel en ook niet als rekeneenheid. En eigenlijk ook niet als oppotmiddel. Daar komt ook nog bij dat het eigenlijk ontzettend inefficiënt is, de bitcoin. Hij is heel erg energie-intensief. Dus ja, geld is het niet. Het is een wat wonderlijke speculatieve vermogenstitel of asset. Die ook nog eens, naar mijn idee, eigenlijk geen echte inherente waarde heeft. Ja, om je de waarheid te zeggen, begrijp ik er heel weinig van.
Maar weet je wat echt leuk is? Namelijk, dat zei je net eigenlijk al even tussen neus en lippen door. Dat Tesla is het meest groene merk ter wereld. Althans, dat vinden ze. Ga je dus in Bitcoin zitten. Volgens mij kost zo'n transactie, als je die blockchain aan de gang zet, kost dat iets van 200 kilowattuur. Nou, het schijnt dat je daar dus 20 keer, 200 keer je wasmachine op kan laten draaien. Dus hoezo een groene Tesla?
Ja,
dat is wel heel erg opmerkelijk hoor. En ik zie dus nu al types voorbij komen, zoals Rubini, die econoom. Die zegt, nou ja, je kunt veel betere CO2-belasting gaan heffen op bitcoins.
Arend-Jan, waar komt jouw interesse in die bitcoin en crypto problematiek vandaan? Ik bedoel, ik ken jou niet van de beleggingen.
Nou kijk, weet je, ik volg het een tijdje. Ik weet er niet veel van hoor. En het valt me wel op dat in vergelijking met 3 jaar geleden, dat het veel serieuzer wordt genomen. Dat het enorm is toegenomen. Dat een aantal centrale banken ook eigenlijk al introduceren of dat overwegend introduceren om het zelf ook te gaan doen. Dus ik kan mij zo voorstellen dat er, behalve dus het speculatie-element, dat natuurlijk heel duidelijk aan de gang is, dat centrale banken ook bang zijn dat ze de greep op de geldhoeveelheid zouden kunnen verliezen. Is dat een zinnige gedachte, Han?
Ja, weet je, ik denk dat de crypto's daar nog veel en veel te klein voor zijn. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk. Die centrale banken die zitten er. Kijk, die hebben het eerst hebben ze eigenlijk gezegd van, nou, dit is allemaal onzin. En wat ik dat is ook zeg. Vervolgens zie je dat ze toch wel bewegen. En dat ze dus bezig zijn met wat ze dan noemen central bank digital currencies.
Ja.
En ik denk inderdaad wel dat dat is gedeeltelijk een defensieve move. Ik weet niet of ze nou bang zijn dat ze de controle over de geldhoeveelheid verliezen. Maar ik denk wel dat ze bang zijn dat ze het zicht en de controle over allerlei geldstromen verliezen. En het is natuurlijk ook niet helemaal toevallig dat, wat je hoort, hè, ik lees ook maar dingen, dus ik weet het allemaal niet precies, maar hè, dat je hoort dat Noord-Korea er mee bezig is met de bitcoin. China zelf heeft natuurlijk de bitcoin binnenlands verboden, maar de centrale bank in China, die heeft wel een eigen digitale munt, waar ze op pilotbasis mee aan het experimenteren zijn. Dus die centrale banken die zitten er wel interessant in eigenlijk.
En nou ja. Deze hele discussie raakt ook, dat is ook mijn vraag aan Rob. Deze discussie raakt dus ook de reservevaluta. Hè? Ik lees hier dat Amerika en de Europese Unie, die zijn dus bang dat op termijn de cryptocurrency, dus de traditionele betalingsinfrastructuur en ook de dollar en de euro zouden kunnen overnemen.
Ja, dat geldt dus wel voor wat Han net zei, die overheidsdigitale munten. Maar Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale munt. Dat is echt iets anders dan overheids.
We praten dus over digitale centrale bankmunten.
Ja, een overheidsmunt, zeg maar. Ja. Om het maar even simpel te zeggen. Ja, die worden trouwens door nogal wat foute landen ook gewoon ontwikkeld. Ja. Rusland is ermee bezig. Wit-Rusland is ermee bezig. Inderdaad, Noord-Korea schijnt een beetje ermee te experimenteren. En ik denk dat dat wel een punt is waar je verschrikkelijk voor moet uitkijken. Want dat betekent dat je daarmee ook om de dollartransacties kunt gaan werken. En als je, en dat is een antwoord op jouw vraag. Kijk, wat je wil op dit ogenblik als land, is dat je dus niet iedere keer door Amerika met sancties kan worden bedreigd. Nou, wat zijn sancties? Sancties zijn eigenlijk niet meer dan het ontzeggen van een land of van een bedrijf of van een individu de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. Ja. Pak weg, wat is het, Han, jij weet dat beter waarschijnlijk. Volgens mij is het 88,3% van alle grote internationale transacties en dollartransacties. Dus als je dat niet meer kunt doen, dan heb je dus als bank een probleem, als individu een probleem of als land een probleem. Dus je probeert er omheen te werken. Er zijn mechanismen voor. Dat heeft de Europese Unie gedaan. Dat heet Instex. En dit is een directe reactie op de grote aanval die Trump continu heeft gedaan op al die landen. Omdat hij vond dat die landen allemaal naar rechts moesten richten. Dus er kwamen allemaal sancties. Dus ook de Europese Unie probeert er omheen te werken. De Russen proberen er omheen te werken. De Chinezen en eigenlijk alle landen die door sancties worden getroffen, inclusief de Unie, die proberen er omheen te werken. En die hebben een buitengewoon grote belangstelling voor digitale munten.
Ja. En dat gaat dus over die reservevaluta ook, hè? Over die discussie.
Nou ja, maar Han, dat is ook nog wel een interessant punt, hè? Een reservevaluta die gaat pakweg 80 tot 110 jaar mee. Zoiets is het, hè? Dat is precies ook de levenscyclus van supermachten. Hè? Dus Amerika 8, die is nu wel eens aan de beurt om onderuit te gaan. Hè? Vanaf begin Tweede Wereldoorlog, jaren 30, is Amerika nummer 1 in de wereld. Vanaf de jaren 20 is de dollar nummer 1 in de wereld. Dus het wordt wel eens tijd, historisch gezien, dat land onderuit gaat. En dat die reservemunt, de dollar, dat die eigenlijk zijn kracht verliest. Zie jij dat nu gebeuren op dit ogenblik met betrekking tot die dollar?
Ja, ik denk. Ja, jullie bespreken natuurlijk eigenlijk wekelijks dit soort geopolitieke strijd. Hè, strijd om mondiaal leiderschap, militair, politiek, technologisch, economisch. En de valuta is daar natuurlijk een belangrijk factor in. Als ik dan toch nog eventjes terugga naar mijn opvoeding als traditioneel geschoold econoom. Een reservevaluta, waar moet die aan voldoen? Wanneer kom je nou in aanmerking voor reservevaluta? Nou, je moet natuurlijk een groot land zijn, want er moeten voldoende eenheden van jouw munt zijn in de wereld om, laat ik zeggen, de internationale handel te faciliteren. Luxemburg kan nooit een reservevaluta hebben, want de thuiseconomie is veel te klein. Mm-hmm. Dan moet jouw munt ook stabiel zijn. Dat wil zeggen, er moet eigenlijk een regime zijn van een relatief lage inflatie. Er moeten ook veel veilige assets worden geproduceerd in jouw land. Wat zijn veilige assets? Nou, in dit geval van de dollar zijn dat dus Amerikaanse staatsleningen. Nou, misschien kun je zeggen, daar hebben we nu wel genoeg van. Maar dat wordt wel beschouwd als heel veilige assets. En wat ook nodig is geloofwaardigheid van je economisch en je juridische systeem. En vrij kapitaalverkeer. Dat heeft de VS allemaal. Het feit dat hun munt de reservevaluta in de wereld is, hè, dat geeft een bepaald voordeel. Het is natuurlijk evident dat de Chinezen de ambitie hebben dat hun munt dat moet worden. En dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren. De Amerikanen sputteren nu natuurlijk tegen. Maar China is nog niet zo ver. Hè. Al die voorwaarden zeg maar, die ik net opsomde, waaraan je moet voldoen om je munt een reservevaluta te laten zijn. Ja, daar voldoet China nog niet aan. Maar dat gaat wel gebeuren. En ja, wat je dus ziet is dit soort strijd. En uiteindelijk denk ik dat Amerika het onderspit zal moeten delven. Of dat nog tijdens mijn leven gaat gebeuren, weet ik niet. Maar dat gaat wel gebeuren, dunkt mij.
Het onderspit ten opzichte van de renminbi of van een digitale munt?
Nou, ik denk ten opzichte van de renminbi. Kijk, weet je, die digitale munten die door de centrale banken worden uitgegeven. Hè, Rob, die zei daar net iets over wat naar mijn idee cruciaal is. Hè, dat is gecentraliseerd. Hè, daar heeft de centrale bank heeft daar grip op. En de aantrekkelijkheid voor de Chinese autoriteit om een digitale munt te hebben is eigenlijk dat ze dan alles nog beter, binnenlands alles nog beter in grip hebben. Mm-hmm. Die crypto's die zijn helemaal gedecentraliseerd. Nou, ik denk dat de meeste centrale banken denken dat geen echt lang leven beschoren is, maar die digitale munten wel. Maar voorlopig komt het toch niet veel verder dan een soort optimaliseren van je binnenlandse betalingssysteem.
Er zit nog iets tussenin, hè, Han. Hey, je hebt die zogenaamde stablecoins. Dus dat moeten dan stabiele munten zijn. Daar ligt dus wel wat aan ten grondslag. Ik was pakweg, was dat? Begin vorig jaar was dat. Bij een discussie. En toen zei een econoom, let op wat ik nu ga zeggen. Want wat Facebook op dit ogenblik aan het doen is met de Libra, de wereld wordt nooit meer hetzelfde.
Hun eigen cryptomunt.
Facebook die was bezig om een digitale munt te maken. Daar ligt dus wel degelijk waarde aan te grondslag. Althans was de bedoeling. Ja. Maar dat ding was niet voldoende gereguleerd. Dus iedereen die werd boos op Facebook. En die zei van jullie willen de wereld gaan overheersen. Nu heet dat ding de DM. Ja. Hij wordt nu gekoppeld aan de dollar. Heel interessant. En er ligt nog steeds waarde aan te grondslag. Zou die econoom met wie ik toen heb gesproken hebben gelijk krijgen wat zijn voorspelling was, dat dit een cruciaal en een historisch moment was Facebook een dergelijke munt lanceerde?
Nou, ik denk inderdaad dat van die hele reeks crypto's die we hebben, dat de Libra of nu de Diem, dat die misschien een kans maakt. Maar weet je, je moet je wel realiseren, hè, dat als je dus zo'n stablecoin wil maken, dan moet je er dus voor zorgen dat wat je daarvan uitgeeft, dat volledig gedekt is. Ja, dus Facebook moet ervoor zorgen dat als zij, stel je voor dat ze een koers doen tegen de dollar van 1 tegen 1. Even hypothetisch. Ja. Dan van elke DM die ze uitgeven, moeten ze ook een dollar in kas houden.
Ja.
En dat is allemaal wel en goed. Maar als gebruiker moet je er dan wel vertrouwen in hebben dat Facebook dat doet. En de verleiding bij de uitgever van stablecoins, een private sector uitgever van stablecoins, ja, de verleiding daar is om daar uiteindelijk mee te gaan sjoemelen. En dan gaat het uiteindelijk, loopt het risico dat het helemaal misgaat. Wat ik ervan hoor en begrijp is dat er onder serieuze economen, die vaak wantrouwend zijn ten opzichte van crypto's zoals de Bitcoin, maar dat die inderdaad in de Libra of de Diem, dat ze daar meer in zien.
Ja, volgens mij is dat ook iets waar de G7, de grootste industrielanden van de wereld, zich ongelooflijk aan gestoord heeft aan die ongeorganiseerdheid van die cryptomunten. Ze hebben gezegd, dit moet gereguleerd worden, want dan kunnen ze ook wat gaan opleveren voor de consumenten. Wat ook interessant is dat er een discussie gaande is dat dit soort munten, waarbij je dus geen bank nodig hebt, ja, ook mogelijkerwijs de armen van de wereld kunnen bereiken.
Ja.
En dat is ook het idee waar het binnenlands politiek omgaat in China. Hè, dat een hele hoop, volgens mij heeft 30% van de Chinese bevolking nog steeds geen toegang tot een bank. Wel heel erg gedigitaliseerd, maar geen toegang tot een bank. Dus dat kun je op die manier oplossen. In Afrika wordt er ook naar gekeken of je dat op die manier kunt doen. Dus die hele infrastructuur van banken heb je dan niet nodig. Hoe zie jij dat?
Ja, dat zeg je heel juist. Hè. We noemen dat inclusiviteit. Dus dat is een van de doelstellingen daarbij. Ja, dat is evident. En dat is een van de meer nobele doelstellingen natuurlijk. Hè. Kijk, ik denk dat wij ons moeten afvragen, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Maar stel je voor dat we in Europa dat centrale bank digitale geld zouden krijgen. Hoe kwetsbaar wordt daar, of wordt daarmee ons geldsysteem en daarmee onze economie nog weer kwetsbaarder voor cybercrimes van staten die ons niet welgevallig zijn?
Het antwoord is ja. En mijn vraag aan Han is een andere. Kijk, we praten nu heel kritisch over al die cryptomunten en ik deel al die kritiek. Het is natuurlijk allemaal heel erg volatiel. Maar het heeft ook iets te maken met het feit dat de Amerikaanse centrale bank nou ook niet het meest geweldige beleid voert. Hè? Ik bedoel, Biden gaat nu een onvoorstelbare stimulus geven. De rente is knetterlaag natuurlijk. En dat betekent dus dat mensen dus, we hebben een aandelenbubbel, hè? We hebben een huizenmarktbubbel, al die dingen. En mensen vluchten dus ook in die cryptomunten, omdat ze nergens meer vertrouwen in hebben. Ja. Dus die kant is er natuurlijk ook. Hè. Het is ook niet zo dat we nou zo'n op een geweldige manier bezig zijn met al die centrale banken. Of zie ik dat somber, Jan?
Verklaart dat misschien ook de stijgende koers van crypto sinds de pandemie? Dat het vooral wantrouwen is tegen het bestaande geld?
Ja, dat is heel duidelijk de link die ik lees.
Nou, dat speelt een enorme rol. Hè. Vergeet ook niet dat die crypto's, die zijn natuurlijk populair geworden eigenlijk in en na de vorige financiële crisis. Toen die centrale banken ook al met het onconventionele beleid begonnen. En er toen natuurlijk ook al mensen waren die zeiden van ja, wacht eens eventjes. Ze zijn de boel zo aan het manipuleren. Ik wil niet geld houden waar centrale banken maar zomaar willy-nilly enorme hoeveelheden van bij gaan drukken. Dus ik wil iets stabielers hebben.
Dat is dus niet gelukt met die bitcoin, iets stabielers.
Nee, maar wel stabieler wat betreft het aanbod ervan. En dat is ook eigenlijk direct een beetje een probleem dat ik heb juist met die bitcoin. Hè. Naar mijn idee wil je een munt hebben waarvan het aanbod en waarvan de totale hoeveelheid waarvan er uiteindelijk zal bestaan, dat moet niet van tevoren vastliggen. Mm-hmm. En dat is bij bitcoin natuurlijk wel het geval. Maar de wereldeconomie wordt groter en we hebben natuurlijk uiteindelijk toch steeds meer geld nodig om dat allemaal te faciliteren. Maar wat Arend-Jan zegt is natuurlijk, dat klopt natuurlijk, dat het wantrouwen tegen het centrale bankbeleid en dus nu ook nog eens een keertje dat overheidsbeleid eroverheen. Dat voedt dit natuurlijk allemaal. De vraag is uiteindelijk of dit monetaire beleid en dit begrotingsbeleid, of dat allemaal houdbaar is. 10 jaar geleden, toen we de grote financiële crisis hadden en die centrale banken begonnen met het opkopen van obligaties en de rente naar nul. Toen werd er eigenlijk heel snel een enorme golf van inflatie voorspeld. En die is uiteindelijk niet gekomen. Dus ja, ik zou toch zeggen, de jury is nog wel een beetje uit. En Arend-Jan neemt wat mij betreft vrij gemakkelijk het woord bubbel in de mond. Is de aandelenmarkt een bubbel? Nou ja, misschien. Ik zou zeggen Tesla wel. Maar mijn oude werkgever ABN AMRO noteert iets van €8,50... Is dat dan een bubbel? En Shell noteert 15 naar 16 euro. Ja, is dat een bubbel?
Maar het gaat slecht met Shell. Hè? Het argument is dat zodra er een lange periode van hele lage rente is, dan vluchten mensen vanzelf naar aandelen. En dan zijn de aandelen dus kunstmatig hoog geprijsd.
Ja, goed, weet je, ik weet niet of dat kunstmatig is. Kijk, weet je, een aandeel is theoretisch natuurlijk gewoon de contante waarde van de kaststroom die je mag ontvangen, die je mag verwachten als aandeelhouder. En als de rente lager is, dus dat gaat over toekomstige cashflow. En als de rente lager is, dan is de contante waarde daarvan nu hoger. Dus het is eigenlijk vrij automatisch. Als de rente zakt, ja, dan stijgt eigenlijk gewoon de waarde van een aandeel. Bij huizen precies hetzelfde. Of dat dan allemaal meteen een bubbel is en of dat allemaal, of je dat kunstmatig moet noemen.
Kijk, het komt natuurlijk allemaal niet op vertrouwen. Jij stelde die vraag aan, kunnen die munten gehackt worden, allerlei digitale praktijken? Ja, natuurlijk kan dat. Dus in die zin, het is allemaal hartstikke leuk natuurlijk dat je aan de armen denkt en ze buiten de banken willen houden en dat allemaal via blockchain doet. Dan prachtig, maar dan moet het internet het wel doen. Want anders heb je er nog niks aan. Dan kun je niet bij je geld. Dus er hoeft maar één grote internetstoring te zijn. En dan ligt de hele boel plat. En dan denk ik dat het vrij snel gebeurd is hoor, met het vertrouwen in zo'n digitale munt. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
Ja, dat weet ik niet. Dat zullen we misschien proefondervindelijk kunnen vaststellen.
Maar het geldt ook voor banken. Banken gaan ook plat, hè?
Ja, banken gaan ook plat. Ja. En die zijn natuurlijk ook af en toe uit de lucht. En dat vinden mensen natuurlijk niet leuk. En die banken, er is dan binnen een bank enorme paniek. Of paniek, maar er wordt met hoge urgentie dan natuurlijk geprobeerd om de boel weer up and running te krijgen.
Nou ja, aardig is natuurlijk. Ik heb dat in Frankrijk een paar keer meegemaakt. Dat het hele internet eruit ligt. Kan je niet meer betalen. Maar godzijdank hebben de Fransen en degene die een Franse bankrekening hebben een checkboek. Die krijg je standaard. Dat moet ook vooral zo door blijven gaan. Dat moeten we in Nederland ook doen, Han. Dat is hartstikke goed. Want als de boel eruit ligt, dan ga je gewoon een check uitschrijven. Kan je tenminste tanken. Dan kan je boodschappen doen. Een paar keer meegemaakt hoor.
Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit in Nederland de behoefte gevoeld om checks uit te schrijven. Ik ben nooit echt belemmerd geweest. Maar
in Nederland functioneert het allemaal nog wel. Maar dat is ook. We zijn natuurlijk het meest gedigitaliseerde land ongeveer van de wereld. En het meest stabiele land op dit gebied van de wereld. Heeft onder andere te maken met de stabiliteit van het elektriciteitsnet dat we hier hebben. En er zijn wel landen waar dat minder gaat.
Het enigszins instabiel systeem kunnen we nog wel stellen. Maar om het politiek nog tot een conclusie te komen, moeten we dan vooral zien dat het crypto mogelijk slecht is voor de VS en goed voor de vijanden van de VS? China, Iran?
Nou kijk, als je dus crypto gebruikt en een overheidsmunt gebruikt om onder de dollar uit te komen, dan heb je dus een probleem als Amerika. Dus er is een enorme geopolitieke reden voor een land als China, maar ook voor Rusland, om zo'n munt te hebben. Nou, als die Chinese munt opkomt en ze maken er een geweldige digitale munt naast of in plaats van, dan is de grote verliezer de euro. En om die reden wordt er ook gezegd, de euro moet mee in dit spel. Doe je dat niet, dan word je uiteindelijk buitenspel gezet.
Han, zou jij zeggen dat Europa mee moet in die crypto-strijd?
Ja, ik ben nog niet zo overtuigd van hoe dat allemaal zou gaan met die digitale munten van centrale banken. Maar ik denk wel dat je mee moet doen in het experimenteren ermee. Want ja, weet je, als er toch op een gegeven moment een soort doorbraak komt, die ik nu nog niet zie, maar die natuurlijk best ergens kan komen en je bent er niet bij of je doet niet mee, dan lig je per definitie een mijl achter.
Ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinendewijk.nl. Mark Houben vraagt, momenteel gaat er al meer dan $1 biljoen in de cryptomarkt om en het risico op ernstige verstoringen van de economie wordt steeds groter. Welke instantie heeft eigenlijk de handvaten om nog te kunnen reguleren? Is dit nog wel te reguleren? Han?
Nou, okay, of die bedragen kloppen weet ik niet, maar de cryptomarkten zijn natuurlijk niet gereguleerd. Dus dat is natuurlijk ook het grote probleem eigenlijk. En weet je, als participant ben je natuurlijk totaal onbeschermd.
Ja. Mm-hmm. En die verstoringen van de economie waar Mark het over heeft, zie je dat?
Nou, dat zie ik niet zo 1, 2, 3, want ik denk dat het daar echt niet klein voor is.
Ja. Nou ja, het is, waar die waarschijnlijk op bedoelt is dat het criminaliteit faciliteert. Ja. En dat is wel denk ik een serieus probleem. Dus als je vindt dat criminaliteit ondermijnend werkt binnen jouw maatschappij en je ziet dat dat allemaal via digitale munten gaat, nou, dan wordt het wel eens inderdaad tijd dat je wakker wordt en dat je probeert om dat op een of andere manier te reguleren. Dat is ook denk ik een van de belangrijke redenen waarom de G7 dat probeert te doen.
Ja, mee eens.
Spasticus Autisticus, Twitternamen dit, vraagt, als Bitcoin echt een alternatief dreigt te worden voor fiatvaluta, dan is het toch hartstikke makkelijk om toegang tot exchanges te controleren of verbieden of de prijs zo te manipuleren dat Jan met de pet toch nog zijn Bitcoin fortuin verliest. Kunnen overheden, als ze genoeg hebben van dit grapje, het gewoon de nek omdraaien?
Ja, in principe natuurlijk wel. Je kan het verbieden. Volgens mij heeft Han net al gezegd dat China Bitcoin heeft verboden. Ja, dat kan natuurlijk.
Ook marktconform de nek omdraaien. Hè. Die overheden, centrale banken die we nu hebben, die zijn natuurlijk in ieder geval voorlopig nog zoveel groter dan die Bitcoin en aanverwante artikelenmarkten. dat zij, hè, zij kunnen natuurlijk interveneren op zo'n markt en dan de prijs manipuleren als ze dat zouden willen. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk overigens, maar dat zou in principe wel kunnen.
Mm. Nou ja, dat is dus wat eigenlijk wat Tusk.
Wat Musk, ja. Ja. Ja.
Lodewijk Hof gooit het over een andere boeg, zo kennen we hem ook. Hij vraagt waarom geen goudstandaard invoeren? Dan zijn we van dat destructieve monetaire beleid af.
Ja, jaren 70 of 60.
Ja, weet je, mijn standaard antwoord daarop is, de mensheid heeft een aantal keren de gouden standaard gehad. En dat is iedere keer in tranen afgelopen. Uiteindelijk leidt dat tot depressies, omdat het aanbod van goud vast ligt. En de wereldeconomie heeft op een gegeven moment meer nodig dan die gouden standaard kan bieden. En ja, weet je, we hebben gezien waartoe de gouden standaard in de jaren 2030 toe heeft geleid. In de jaren 70 was het niet meer vol te houden. Toen hebben we het dus afgeschaft. En hebben we het huidige stelsel eigenlijk uitgevonden. Nou, met wat tussenposes. Het is eigenlijk heel succesvol geweest. Dus mensen hebben een soort romantisch idee bij de gouden standaard. Maar dat is in het verleden lang niet altijd goed afgelopen. Dus het lijkt me niet dat we daar naartoe terug moeten.
Jan-Pieter vraagt, wellicht is het niet-economische aspect van Bitcoin nog onderbelicht. Het is essentieel voor burgerrechten. Als de helft van de wereldbevolking in dictaturen leeft, cashgeld verdwijnt en bankrekeningen van dissidenten worden bevroren.
Ja, dat klinkt natuurlijk leuk, maar dan moet het internet het wel doen.
En je bent gevoelig voor hacks. Het kan gestolen worden en zo. Dat probleem blijft natuurlijk bestaan.
Ja, of je sluit gewoon het internet af. Dan kunnen ze ook niet bij hun centen. Ja. Dus die dissidenten kun je altijd pakken. Omdat namelijk de overheid in zeer belangrijke mate, door middel van zijn reguleringen, bepaalt of het internet of wel of niet open blijft. Dus daar kun je ook, laten we zeggen, digitale muntcensuur op plegen als je dat zou willen.
Bas de Bilder vraagt, van bijvoorbeeld Iran is geloof ik al bekend dat ze zelf gemijnde bitcoin voor de import van spullen gebruiken waar ze anders niet aan kunnen komen. Ik zou wel willen weten wanneer de heren denken dat een wat vooraanstaander land bitcoin op de balans gaat zetten, zeg Zwitserland.
Ik denk dat er geen ontkomen aan is. Nou spreek ik niet omdat ik nou een uitermate diepe kennis heb van bitcoins en hoe digitale valuta, hoe het precies werkt. Maar als je de trend nu ziet, dat landen dat aan het doen zijn, dan is laten we zeggen, in de internationale betrekking het zo dat het gewoon gaat gebeuren.
Maar dan wel graag via de centrale bank, hè? Dat is belangrijk.
Ja, exact. Maar dan via de overheidsdigitale munt. Ik denk dat dat gewoon gaat gebeuren. Of je het leuk vindt of niet. En daar zullen misschien allerlei redenen zijn om te zeggen van dat gaan we niet doen. Maar je zult wel moeten, op het moment dat een land als China dat gaat doen, dan gaat de rest op een of andere manier mee. Daar ben ik redelijk van overtuigd. Al was het alleen maar omdat ze, als ze dat handig doen, ze gewoon een eigen economisch systeem met al landen kunnen optuigen. Bijvoorbeeld de landen die zijn aangesloten bij het Belt and Road initiatief. De nieuwe zijderoutes. Dat zie ik zo gebeuren hoor. Dat zijn trouwens ook wel de plannen die erachter zitten van China. Maar Rob, dus in die zin is het gewoon een politiek proces.
Mag ik jou een vraag stellen, Rob? Ja. Naar mijn idee praten we eigenlijk over twee totaal verschillende dingen. Eigenlijk dingen die haaks staan op elkaar. Hè? Dus dat is die decentrale crypto's en die juist sterk gecentraliseerde digitale centrale bankmunten.
Ja, en nog iets wat ertussenin zit, dat zijn die stablecoins van...
Oké. Maar dus kijk, Iran die heeft dus geen toegang tot het internationaal financieel stelsel vanwege de Amerikanen. Dus die hebben die gedecentraliseerde munt, gebruiken ze. Ja. Als nou centrale banken, bijvoorbeeld de Centrale Bank van Zwitserland of de ECB, of doet er even niet toe, maar als een gerespecteerde centrale bank nou een digitale munt uitgeeft, dan kan Iran daar toch ook nog niks mee?
Nee, daar kun je ook niks mee. Dus je moet ervoor zorgen dat je daar goederen mee kunt kopen of kunt verkopen en dat geaccepteerd wordt door een ander land. Hè, er is een dergelijk arrangement tussen Iran en India. Daar is ook een speciale bank voor opgezet. En de reden is dat India een van de grootste afnemers is van, volgens mij is het van gas uit Iran. Dat moet op een of andere manier moet dat verrekend worden. Dus het wordt, eigenlijk wordt het die digitale munten worden dan iets om ruilhandel te kunnen faciliteren. Dus die kant gaat er dan op. En dat kun je gewoon tussen landen afspreken op die manier.
Dan moet ik misschien tot slot nog even de ultieme geopolitieke consequentie van Bas de Bilder melden. Ja. Namelijk dat door overvloedige waterkrachtstroom voor bitcoin mining IJsland zich uiteindelijk als grootmacht kan gaan ontwikkelen.
Ja. Dat we zo'n stroom gebruiken. Nou, dan zou ik liever naar Saoedi-Arabië gaan. Want die hebben het besluit genomen om een gigantisch zonnepanelenproject te gaan starten. En dus ook die energie te willen gaan exporteren ook naar Europa. Dus dat zou dan wel eens een keer een supermacht kunnen worden. Okay. Als dat de redenering is.
Dus de VS verliest, IJsland en Saoedi-Arabië winnen. Dan komen we toch nog tot een heldere conclusie.
We zijn eruit.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Han de Jong en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.